Sommige van die landerg wat zo gebeurd is. Als ik alleen maar neem wat er hier op Marienburg gebeurd is.
Ja,
is voor miljoenen vernield. Voor miljoenen vernield.
Ja.
Waarom dan?
Dat is het bord van het bord van Passage Marienburg wat aan dicht wordt geslagen. En ook het blauwe verlicht bord gaat er nu aan.
Kun je uit elkaar halen?
Oh, hier hebben we steen.
Nog een teken van bedrijvigheid op het politiebureau. Ik denk dat ze dit toch niet verwacht hadden, dat ze de manschappen niet voor handen hebben. Ik denk dat het over een uur anders zal zijn.
Dat zijn de ruitendeuren van de Nederlandse Middenstandsbank, de bierman van Marienburg. Het is een angstig gezicht, Ruud. Nou, enorm veel rotzooi wordt nu na een minuut of 20 ook de straat opgesleept. Hangekken staan er. En de barricade groeit tot een meter of 2 hoog. Ijskasten, autobanden, hout, een fiets, stijgerpalen. En dit is een archiefkast die eraan komt. Nou, hier op de barricade gaat de dure kantinekeuken van de Shell. Het ligt hier een stuk uit brokken op de barricades. Nou, daar bij de ingang van de Marienburg kijk ik weer naar. Komen er allemaal krakers vanuit de barricades en gooien stenen naar de daar aanwezige mobiele eenheid. Het is heel grimmig.
Geweld komt voor tussen burgers onderling en dan grijpt de overheid in. Zo komt de politie naar een burenruzie, een verkrachter wordt gearresteerd. Maar wat nu als er een conflict is tussen de staat, de overheid en burgers, de gemeente Nijmegen en krakers? Dan is de politie niet meer een factor die geweld stopt tussen twee kijvende partijen, maar dan hoort ze bij die ene partij, de overheid. En wie beschermt de burgers, krakers dan? Dat doen ze zelf.
Ik vind het harde verzet op dit ogenblik gewoon noodzakelijk en de enige manier om aan te tonen dat je er gewoon flink niet mee eens bent. We kunnen op deze manier op één dag gewoon gigantisch over het schade aanbrengen waarvoor ze wel zo denken van als ze er niet te veel mensen voor kunnen pakken, dan zullen ze wel een beetje uit hun hoofd laten om opnieuw dat soort dingen te doen. Althans, ze zullen of verder harder op gaan treden, of ze zullen proberen om het zo rustig mogelijk te houden. En ik vind dat als je alleen maar zacht verzet doet, dan krijg je trouwens zo'n karakter van hey, daar heb je hun weer, weet je, daar heb je hun weer. En nu heb je ook van ja, het zijn randrijders en welschoppers. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, ze hebben wel lef en ze doen het tenminste, ze doen het tenminste iets tegen.
Kies je voor verzet, dan is het inderdaad met politieoptreden zoals het nu gaat zo, dat je dan voor echt verzet moet kiezen en niet je maar een beetje in elkaar gaat laten knuppelen door ME'ers. En ik denk dat op zich het verzet misschien nu zo hard lijkt omdat het effectief was, omdat we de politie voor geweest zijn. Ik vind barricades opwerpen om een pand te verdedigen, om iets te laten zien. Ik vind zelfs ruiten inslaan van banken, vind ik geen geweld. Het is kwaadheid en je laat iets zien.
Wat hier opvalt is dat krakers, burgers in conflict met de overheid, zich geroepen voelen te verdedigen dat ze geweld gebruiken. Blijkbaar is er een norm dat je geen geweld tegen de overheid mag gebruiken. En als je dat toch doet, moet je dat uitleggen, verklaren. En andersom, de overheid hoeft dat niet. Nicky Meijers, raadslid voor de Partij van de Arbeid in Nijmegen, reageert verontwaardigd.
Wanneer degene die in dat kraakpand zitten een rechtelijk vonnis niet meer erkennen. Dat een rechtelijk vonnis inderdaad het laatste woord is.
Voor haar is politieoptreden dus vanzelfsprekend, want
wie is er gelukkig mee dat er voor 4 miljoen schade aangericht wordt in de stad? Wie is er gelukkig mee dat er in Nijmegen met molotovcocktails gegooid wordt?
De PvdA vormt samen met het CDA in Nijmegen de bestuurscoalitie. Ook politiek leider van de PvdA, fractievoorzitter Donseree, gaat niet in op het overheidsgeweld. Hij verwijst meteen naar het geweld van de actievoerders.
Ik had natuurlijk wel verwacht dat er met enig geweld te paard zou gaan, maar wat er gebeurd is, wat ik gehoord heb bij de Middenstandsbank en wat met de ruiten van de andere banken gebeurd is, en brandstichting en zo, ja, dat is toch, ik bedoel, heb ik niet meer de middelen.
De norm burgers mogen geen geweld gebruiken, de overheid wel, is vervat in het wetboek van strafrecht. Hierin wordt geregeld hoeveel straf een burger krijgt als hij zich gewelddadig opstelt. Alleen de overheid mag geweld gebruiken. Burgers worden als ze dat doen gestraft. De staat heeft twee apparaten voor de uitoefening van geweld. Het leger en de politie. Het leger is er voor geweld tegen andere staten en de politie voor geweld tegen burgers. De politie kan mensen arresteren, hun bewegingsvrijheid beperken. Zij beroept zich dan op het wetboek. De ontruiming van de Marienburg op 19 januari was de aanleiding voor de arrestatie van 8 mensen op 24 maart. U hoort de leider van het speciale arrestatieteam, Dibbets.
En het komt voornamelijk neer op een artikel 140 strafrecht namelijk.
Wat is dat?
Nou, dat is een artikel waarin staat dat de deelnemer aan de rechtspersoon met het oogmerk misdrijven te leven nog steeds strafbaar is.
Dat is dus deelname aan een misdadige organisatie?
Dus min of meer, ja. Zo kun je het vrij vertaald beschouwen.
Met welke organisatie dan?
Ja, nu moet je me niet verder vragen. Ik voel me echt niet geroepen om dit uit te leggen.
Artikel 140. Hierop komen we nog terug. Het wordt de hoogste tijd eens op een rijtje te zetten wat er voorafgaand aan deze arrestaties in Nijmegen is gebeurd. 16 september 1986. De derde dinsdag van september. Prinsjesdag, actiedag. Boven het Marienburg winkelcentrum staat een kantoorpand leeg. Het pand wordt gekraakt om te protesteren tegen de leegstandswet die zou worden ingevoerd op 1 januari 1987. Een wet die kraken in de toekomst onmogelijk zou maken. Met de kraak wordt ook geprotesteerd tegen de cityvorming. In en rond het centrum van Nijmegen zijn vele kantoren gevestigd. Nieuwbouw, zoals de panden met de Zwanen, het Estelgebouw en ook de Marienburg, zijn moeilijk verhuurbaar. Prachtige 19e-eeuwse woonhuizen aan de Sint-Annestraat, de Graafseweg en de Oranjesingel hebben een kantoorbestemming gekregen. Wethouder Hompe hierover.
Kijk, Nijmegen is een stad waar de mensen niet alleen moeten kunnen wonen, maar ook kunnen werken. En je kunt constateren dat de werkloosheid nog heel groot is en dat de woningnood voor een deel opgelost is. En ik denk dat er... Dat wij die werkgelegenheid een belangrijke plaats zijn gaan innemen. Dat zie je op allerlei mogelijke manieren. Dat zie je dat we bijvoorbeeld in de stadsvernieuwingsgebieden niet meer alle bedrijfjes weg willen werken. Dat zie je in dat wij ook inderdaad geconstateerd hebben dat aan de singles het aantrekkelijk is voor kantoren om zich daar te vestigen. En ja, ik denk dat wij daar aanzienlijk positiever tegenover staan dan een aantal jaren geleden. Kijk, als je alleen maar heel rustig wil wonen, dan moet je op het dorp gaan wonen. Dat kan ook. Je kunt in Heumen gaan wonen, aan de bosrand. Daar heb je nergens last van. Dan heb je ook geen kantoren.
De wethouder is boos. De krakers doorkruisen zijn beleid. Zij hebben voor dat beleid dan ook weinig goede woorden over.
En ik denk van, er is de laatste jaren inderdaad veel meer gebouwd. Maar ja, ik word er gewoon altijd misselijk van hoe die Hompe zich op zijn borst loopt slaan over wat hij allemaal wel niet gebouwd heeft. Hij verdomme, daar is eerst heel de Nederstad hebben ze laten verkrotten. Naar de hand worden de huizen neergepleurd. En nou, dan moet alles goed en wel zijn. Terwijl er nog steeds woningnood heerst, terwijl er nog steeds gespeculeerd wordt. Dat er nog steeds heel veel panden leeg staan waar een kraakwacht in zit. Dat er kantoren leeg staan. En die blijven leeg staan. Maar dat op de Rijensingel, wat eigenlijk woonhuizen zijn, weer kantoren zitten. Ja, er zitten nog zoveel dingen scheef. Er is wel hier veel meer bijgebouwd in Nijmegen. En het is wel dat ze daar een aantal behoeftes misschien wel in hebben voorzien. Maar ik vind het gewoon steeds niet voldoende. En ik vind het gewoon misselijkmakend hoe die Hompe zich een beetje als redder van de woningnood hier in Nijmegen loopt rond te stampen. Denk, ja, sorry schat, maar er is nog wel wat meer aan de hand.
Bovendien was het niet voor niets dat de Marienburg op Prinsjesdag werd gekraakt. Het hele politieke klimaat in Nederland wordt als onrechtvaardig ervaren. Het economisch herstel komt ten goede aan een bovenlaag, terwijl de armoede toeneemt. In deze situatie is langzaamaan een eigen cultuur van krakers ontstaan. Niet alleen wonen is belangrijk, Maar ook proberen zij hun leven vorm te geven door in panden werkplaatsen en activiteitenruimtes te vestigen.
Dat het nooit alleen zo is geweest, van dat het ging om een huisje en het wonen van het alleen puur het wonen woonrecht van mensen. Maar dat er ook altijd heel duidelijk dat die daar doorheen gespeeld heeft van gewoon wij zien de manier waarop in Nederland politiek gekonkeld wordt niet zitten. Dus we proberen daar op een andere manier weer om te gaan. We proberen eigen bedrijfjes op te zetten en daar gewoon schijt te hebben aan alle mogelijke regeltjes en toestandjes die je daarbij kan verzinnen.
Het gekraakte kantoorpand de Marienburg bleek eigendom van Shell. De maatschappij die in Zuid-Afrika mede het apartheidsregime in stand houdt. Ook tegen Shell richtte zich het protest. Maar de rechter besliste dat Shell het pand terug moest krijgen. Het sein tot ontruiming was gegeven. Alleen door het gebruik van geweld, het inzetten van politie, kon het pand weer aan Shell worden overgedragen. Maar de krakers wilden zich niet zomaar gewonnen geven.
De maatschappij vervolg je, bekijk het maar. Oké, we weten ook wel dat jullie het pand krijgen, want we hebben nog nooit op zo'n manier echt een ontruiming tegengehouden. Maar dat kost jullie dan gewoon rotzooi. Krijg gewoon vette rotzooi. En Shell die zegt gewoon tegen die gemeente naar de rand, jullie moeten gewoon je bek houden, zo'n pand doen we mee wat we willen. Nou, dat wisten ze van tevoren ook wel. Dus ja, dat gekonkel, dat zie je gewoon al heel snel van tevoren. En dan heb je ook zoiets van, nou scheid, oké, wij eruit, ja dat zal wel motten, maar ja, dan krijg je gewoon rotzooi. En ik denk dat is hetzelfde, daarin loopt de politiek ook tegen hun eigen democratische grens aan. Dus hetzelfde als geflikt hebben met die kruisraketten. Wordt eindeloos is daar verzet tegengepleegd. Nou, ik weet niet wat mensen allemaal niet verzonnen voor dingen. En er wordt gewoon over mensen heen gelopen en dan krijg je een pleurisdagen. En dan hebben mensen ook, we kijken, maar als die kruisraketten komen, we kunnen ze dan waarschijnlijk niet meer tegenhouden, maar dan krijg je er wel rotzooi mee. En reken maar er elke keer op, als jullie op zo'n manier over mensen heen lopen, krijg je gewoon rotzooi.
Die dag werden er 23 mensen aangehouden. Maar er kon niemand worden vervolgd voor het gebruik van geweld. Daar werd iets op gevonden. De mensen die erachter zouden zitten, mensen die opgebeld hadden naar anderen om te zeggen, kom ons helpen, die mensen moesten worden aangepakt. De mensen met de ideeën. Officier van Justitie Leeman.
De reden van de arrestatie ligt hierin. De justitie meent, de officier meent, dat deze mensen, deze groep, deze kerngroep, de groep is die verantwoordelijk is voor de gewelddadigheden op en rond 19 januari. Tijdens de ontruiming van de Marienburg. Wij gaan ervan uit dat dit niet degene zijn die geweld hebben gepleegd, niet degene zijn die stenen hebben gegooid. Het gaat echt om de mensen achter de schermen. Dat is zeer ongebruikelijk, alleen hierom al, omdat de bewijsvoering, het vinden van aanwijzingen in die richting altijd zeer moeilijk is geweest. En nu denken wij een vinger gekregen achter die organisatie. De grondslag van de arrestatie en het onderzoek is vermoedelijk overtreding van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel zegt, kort weergegeven, dat het deelnemen aan een vereniging die zich ten doel stelt strafbare feiten te plegen, strafbaar is. Dit artikel wordt in dit verband voor de eerste keer toegepast. Het is vaker toegepast en met vrucht in de sfeer van de fraudebestrijding. Maar ja, nogmaals, in dit verband is het de eerste keer en dat denk ik het resultaat van creatief denken.
De creatieve denkers bij het Openbaar Ministerie hanteren een model dat ze kennen. Bij de overheid beslissen de bestuurders, politici en het geweld zelf wordt overgelaten aan de politie. Bij krakers moest dat ook zo zijn. Mensen die het brein vormen en zij die zelf gewelddadig waren. Het is maar zeer de vraag of de kraakwereld zo in elkaar zit, maar dat terzijde. Om die krakers, de organisatoren dus, aan te kunnen pakken, werd het stof geblazen van een oud artikel uit het Wetboek van Strafrecht. Artikel 140. Deelneming aan een misdadige vereniging. We vroegen commentaar op deze toepassing van artikel 140 door de officier van justitie aan professor Bianchi, hoogleraar in het strafrecht.
Ik vind deze man behoorlijk onkritisch, moet ik zeggen. Mensen die stenen gooien, laten die dan inderdaad gepakt worden om ze aansprakelijk te stellen voor schade. Maar mensen die iets voorbereiden van een vereniging, dan moet je wel van hele goede naar huizen komen dat artikel te gaan gebruiken. Dus ik vind wat die officier van justitie, even daar gelaten dat ik het hele ambt niet deugdelijk vind. Maar officier van justitie bijzonder ongelukkig genoemd. Ja, wat vervelende vind ik dat die officier van justitie door zo op te treden juist voedsel geeft aan de beweringen dat het hier om politiek strafrecht gaat. Als je natuurlijk alleen maar mensen oppakt die echt schade toevoegen, dan zeg je, oké, we doen geen politieke uitspraak, alleen je mag geen schade toevoegen en daarom vervolgen we je. Maar als je natuurlijk aanstichters of mensen op de achtergrond gaat plegen, wat is de volgende stap? Dat hij misschien ook mensen die stukjes erover schrijven in die kranten gaat pakken, omdat ze mensen opgejut hebben tot strafbare feiten. De officier van justitie geeft voedsel, ik zei het al, geeft voedsel aan het verwijt dat het hier om politiek strafrecht gaat. En als het zo doorgaat, het Openbaar Ministerie, dan zijn we ook inderdaad bezig met politiek strafrecht. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak, dat kan helemaal niet. Dus ik vind dit heel duidelijk een paar stappen in de richting van de politiestaat en als zodanig hoogst bedenkelijk.
Dat het hier om politiek strafrecht gaat, blijkt ook uit de sinistere voorgeschiedenis van artikel 140. In de historie is het vaker toegepast bij de bestrijding van groeperingen die een maatschappelijke omwenteling voorstonden. Aan het eind van de vorige eeuw nam de Sociaal-Democratische Bond onder leiding van Domela Nieuwenhuis een motie aan waarin maatschappelijke verandering werd nagestreefd, met alle de bond ten dienst staande middelen, dus ook illegale. Strafrechtdeskundige Bakker Schut.
Op grond van deze motie werd de SDP vervolgd op basis van artikel 140 wetboek van strafrecht. In 1930 werden Sukarno en anderen als leiders van de anticoloniale PNI in toenmalig Nederlands-Indië vervolgd en veroordeeld op basis van artikel 140 strafrecht. Na de Tweede Wereldoorlog heeft artikel 140 een sluimerend bestaan geleid, is af en toe nog gebruikt tegen gokhuizen en de laatste jaren weer van stal gehaald in verband met name drugs- en fraudebestrijding. Nijmegen markeert naar mijn mening een politiek keerpunt in de oorspronkelijke vooroorlogse richting en sluit aan bij een al tientallen jaren aan de gang zijnde ontwikkeling in met name de Bondsrepubliek Duitsland, de zogenaamde criminele, CQ-terroristische organisatie als strafrechtelijk wapen in de strijd tegen anticapitalistisch verzet, tegen de kiemen van sociaal-revolutionaire bewegingen.
De Nijmeegse kraakbeweging voelt de bedreiging van het Openbaar Ministerie heel sterk. De politieke druk van de staat door middel van artikel 140 dringt de kraakbeweging verder terug.
Er is vanuit justitie ontzettend hard teruggeslagen na de ontruiming. Mensen zijn ergens op gepakt. Je wordt gepakt op het feit dat je bij een groep ooit zou hebben gehoord of nog zou horen. En ik denk dat dat ook meespeelt in hoe vrijuit mensen nou durft praten. Of dat mensen durft zeggen, nou ik zat in dat groepje en was daar en daar verantwoordelijk voor. Want mensen durven niet meer te zeggen. En daarom krijg ik denk dat dat de kern is, want het draait het de hele tijd om. Van dat je dus eigenlijk niet meer openbaar kunt zeggen waar je mee bezig bent. En vooral het woord groep niet gebruiken, want dan kun je daar al een volgende keer op gepakt worden. Mensen worden gewoon banger. Het is ook heel anders of je met een actie mee gaat doen en je kunt er 4 dagen voor in de bak komen. Of ja, je kunt nou zoals hun 6,5 week gepakt zitten, terwijl een aantal nog niet eens echt meegedaan hebben of wat dan ook. Hè. Dus dat is allemaal heel onduidelijk. En ik denk dat dat mensen bevreesd maakt, ja, van ja, wat kan ik eigenlijk nog wel of niet doen zo. Want ik kan al op ideeën of het feit dat ik ergens bij betrokken ben gepakt worden. Actie voeren wordt onmogelijk. Of bepaalde vormen van actie voeren. Kijk, ze hebben het nou op de kraakbeweging toegepast. Maar als het misschien niet op de kraakbeweging had toegepast, dan hadden ze het misschien op borstelen toegepast. En dat is iets wat de regering al heel lang wilde.
Ik denk dat je dat ook niet alleen moet richten op artikel 140. Ik denk dat je dat ook veel meer moet zien in artikel 140 moet zien in een soort sfeer die de laatste jaren gekweekt is en die begonnen is met een hoop gehouwe over kleine criminaliteit. En van daaruit uitgebreid is naar kijk recente uitspraken van Lubbers, de grenzen van de democratie die zijn bereikt. Het strakke trekken van de touwtjes zie je op ieder gebied, zie je op uitkeringengebied, zie je op buitenlanderswetgeving, zie je op gewoon ieder gebied. En wat dat betreft zijn ze gewoon, of is er de laatste jaren een sfeer gekweekt van het, ja, het aantrekken van touwtjes en het minder mogelijkheden bieden tot, ja, tot zeg maar verzet tegen de overheid. Het punt waar je hard op gepakt wordt of waar de veroordelingen van het geweld voornamelijk vandaan komen, is de politieke lading die erachter zit. Door de grootste hypocriete verhaal wat dat betreft is altijd dat geweld toch geen middel is waarmee je politiek moet proberen je zin te krijgen. Dat is de grootste veroordeling die je van alle kanten hoort. Terwijl als er één instantie is die op het moment dat ze de zin niet krijgen probeert via geweld de zin te krijgen, is dat wel de overheid.
Meestal erkennen mensen de macht van de overheid. En dat gaat zover dat mensen zelf ook vinden dat de overheid nou eenmaal boven hen is gesteld. En dat dat ook goed is. De krakers nu erkennen die macht niet altijd. Ook dat mag nog wel. Maar wat absoluut niet mag, is je begeven op een terrein waar de macht van de overheid in laatste instantie op stoelt. Het gebruik van geweld. Het ultieme machtsmiddel van de overheid om haar regels op te leggen is het ten uitvoer te laten brengen door de politie, haar geweldsapparaat. Als nu krakers dat alleenrecht van de overheid niet erkennen door zelf geweld tegenover overheidsgeweld te stellen, tasten ze daarmee de bestaansvoorwaarden van de overheid aan. Alleen zij mag geweld gebruiken. Elke andere groepering die dat doet is een bedreiging van de staat. En dat ondermijnt haar gezag. Dan laat de overheid haar tanden zien. 15 oktober staan de 8 Nijmeegse krakers terecht. 9 maanden na de ontruiming. 6,5 week hebben ze al in politiecellen doorgebracht tijdens het voorarrest. Ze worden bijgestaan door 8 advocaten. Eén van hen is Jeroen Klaasens. Hoe zal de verdediging worden aangepakt?
Dit is een hele principiële kwestie, die politieke toepassing, zo noem ik hem maar even, van artikel 140 van het wetboek van strafrecht. Dus die willen wij ook heel principieel gaan aanpakken. Dat betekent dat we toch veel nadruk zullen geven aan de bestrijding van de toepassingsmogelijkheden in dit geval. Uiteraard, want het gaat ons erom dat onze klanten niet worden veroordeeld op grond van dit wetsartikel. En verder zullen we in dat kader ook proberen aan te tonen hoe gevaarlijk het artikel werkt. Dus het heeft een veel verdere uitstraling dan enkel de vraag of de mensen wel of niet in dit geval daarvoor worden veroordeeld. Verder willen we waarschijnlijk door het naar voren brengen van getuigendeskundigen aantonen hoe soortgelijke artikels in de ons omringende landen, met name in de Bondsrepubliek Duitsland, tot vreselijke uitwerking hebben geleid. Voor wat betreft de situatie in Duitsland zullen we vragen aan Bakker Schut, tegenwoordig advocaat in Amsterdam, om als getuigendeskundige op te treden. Deze man heeft zeer veel ervaring met Duits strafrecht, met name bij de verdediging van leden van de Rote Armee-fractie, zowel in Nederland trouwens als in Duitsland. En hij is onlangs nog gepromoveerd op dit onderwerp, zeg maar de RAF in het algemeen. Hij weet dus heel veel van de toepassing van strafbepalingen rond de criminele verein in Duitsland. We zullen natuurlijk nauwkeurig onder de loep nemen of die opsporingsmethoden correct zijn geweest. Kijk, en een van de principiële dingen daarbij is ook de grondslag van de opsporing. En ik denk dat je daarmee al het gevaar hebt van zo'n heel vaag en enorm uitgedijd artikel 140... Het wordt heel makkelijk toegepast in de sfeer van het voorarrest. Je arresteert mensen op grond van een vage verdenking dat er misschien wel eens een vereniging zou kunnen zijn. En je hebt dan één keer mensen vast en dan gaan ze misschien wel praten. En dan komen er wellicht andere dingen aan het licht die echt strafbare feiten opleveren. En daar heeft het de schijn van in deze zaak ook. De mensen zijn opgepakt op grond van dit rare wetsartikel. Daar heeft de rechtbank nooit mee in willen stemmen, het gerechtshof ook niet. Maar men kon ze wel vasthouden op grond van een subsidiëre te lastverlegging, die verdenking van uitlokking van openlijke geweldpleeg. Mede op grond van dingen die dan in het voorarrest wel aan het licht komen uit verhoor en andere opsporingstechnieken. Wij zullen zeker op een aantal punten bestrijden dat het bewijs rechtmatig is verkregen. De meest principiële vraag die je daarbij zou kunnen stellen is sowieso al of het wel rechtmatig is om bewijs te gaan verzamelen op grond van artikel 140, terwijl er onvoldoende aanwijzingen waren om op grond van artikel 140 tot een opsporingsonderzoek over te gaan. En dan zijn er nog op diverse andere fronten kwesties waarbij je kunt afvragen of het wel correct is wat er gebeurd is. Zo hebben we aanwijzingen dat er mensen, getuigen zijn geconfronteerd met foto's van potentiële verdachten. En dat die foto's verkregen zijn van de paspoortafdeling van de gemeente Nijmegen. Als dat het geval is, dan lijkt me dat niet te deugen. Want ik denk niet dat het de gemeente is toegestaan om aan de politie die paspoortfoto's te geven. Maar dit soort punten, daar zullen we nog verder onderzoek naar doen.
Hoe het 15 oktober zal aflopen, weten we nu natuurlijk nog niet. Maar in juridische kringen wordt sterk getwijfeld of het Openbaar Ministerie wel zo creatief is geweest. De verwachting is dat het proces niet zal leiden tot een veroordeling op grond van artikel 140. Of dat ook zal gelden voor het subsidiair ten laste gelegde, namelijk de uitlokking van geweld, is de vraag. De Nijmeegse 8 hebben nu al wekenlang tijdens het vooronderzoek vastgezeten. Die straf hebben ze al gehad. Maar het uiteindelijke vonnis zal worden geveld door de rechter. Wat moet je nu eigenlijk vinden van een eventuele gerechtelijke veroordeling op grond van artikel 140? Professor Bianchi filosofeert.
Ik heb wat moeilijkheden met definitieve gerechtelijke uitspraken hoor. Vergeet niet, we hebben het niet meer. Vergeet niet dat wij nu helemaal in een cultuur zitten waar men telkens probeert om rechterlijke uitspraken als definitief te beschouwen. En ik vind dat een cultuurontwikkeling die niet erg gunstig is. Je ziet het overal, vooral in de laatste jaren met die grote ontwikkeling van kort gedingen. Dat men een bijna magische kracht gaat toekennen aan rechterlijke uitspraken. Terwijl er natuurlijk honderdduizenden rechtelijke uitspraken zijn aan te wijzen in de geschiedenis. Die laten bleken helemaal fouten zijn. Het zijn ook maar mensen. Maar ik geloof dat rechtelijke uitspraken wat te gemakkelijk gebruikt worden door de lieden met macht om die te keren tegen de lieden zonder macht.
Hiermee eindigt dit programma. Samenstelling en productie, Ragna Bogaert en Jos van Kessel. Presentatie, Agnes Thijssen.
Op gij, Brutus! By the rules.
And I smoked that Indian pipe, and I do the things I like. I see fascinating pictures full of color. My mind begins to awake, and the sun begins to break. I see fascinating pictures full of color. I just want to play it by the rules.
De toestand in de Twee Derde Wereld van professor Gerrit Huyser van het Derde Wereldcentrum.
Ja, ik begrijp dus dat 12 oktober een rouwdag is voor de Amerikaanse Indianen, omdat zij dan herdenken dat Columbus zoveel jaar geleden daar verscheen. En als je dat gebeuren bekijkt vanuit die mensen in Amerika, Latijns-Amerika of Noord-Amerika zelf, en ik heb dus het geluk gehad daar vele jaren te wonen en die kijk van hun dus een beetje over te nemen, dan zeggen vrienden van mij uit het Caribisch gebied bijvoorbeeld, ja, 12 oktober, dat was de dag dat wij Columbus op ons strand ontdekten. Het geeft wat perspectief aan die term ontdekking van Amerika die wij altijd gebruiken. En kennelijk was voor hen de ontdekking van die Spanjaard met zijn collega's daar op het strand aanvankelijk misschien niet zo slecht. De allereerste kennismakingen schenen niet zo kwaad verlopen te zijn, maar al heel gauw werd dat een grote ramp. En inderdaad is het zeer terecht dat dat nu een rouwdag geworden is. De meest eenvoudige statistieken die daar in de loop der jaren over verzameld zijn, ik denk bijvoorbeeld aan de Duitse kerkhistoricus Hans-Jürgen Pring, die een studie heeft gemaakt over de christianisering van Latijns-Amerika. Die heeft dan uit allerlei vergelijkend materiaal gevonden dat er toen bij dat zogenaamde ontdekken van Amerika, omstreeks 1500 zeg maar, ongeveer 100 miljoen inwoners op dat continent gewoond moeten hebben. En na 100 jaar ontdekt geweest te zijn, dus ongeveer 1600, waren daar nog 10 à 12 miljoen van over. Dankzij het harde werk wat ze moesten doen in de mijnen, goud- en zilvermijnen voor de Spanjaarden, de venerische ziekten die de christelijke Spanjaarden daar gebracht hebben en ander ongerief wat zij met zich meebrachten en waar de mensen daar niet tegen bestand bleken. Al met al dus inderdaad in 100 jaar een letterlijke decimering van de bevolking. 10 maal zo klein geworden. En dat is natuurlijk toch wel iets om ook een paar eeuwen later nog wat over te rouwen. Afgezien van het feit dat ook de economische toestand voor de mensen daar, althans voor de grote meerderheid van het volk, nog steeds zeer penibel is. Het is niet voor niets dat nu zelfs de Rooms-Katholieke Kerk daar in veel opzichten voor ten strijde trekt met de zogenaamde bevrijdingstheologie. De uitbuiting en alles wat daarmee samenhangt in een groot deel van het Amerikaanse continent is nog steeds dermate rukzichtloos voor het gewone volk, dat daar dus een theologie ontstaan is die probeert partij voor hen te kiezen en die dan zegt, ja, we hebben niet langer ontwikkeling nodig, maar bevrijding. We moeten een hele andere manier dit soort zaken gaan bekijken. En het is interessant dat deze stroming nu opkomt eigenlijk, nadat er vele eeuwen of decennia de mensen toch op allerlei manieren onderdrukt en onderworpen zijn geweest. Al die verschillende indianenvolken in Noord- en Zuid-Amerika hebben natuurlijk een heel moeilijke tijd gehad. En het leek alsof ze zich daar als het ware al die jaren zowel langzamerhand bij neergelegd hadden. En dan blijkt toch zo, als het dan op een gegeven moment tot een soort climax komt, dat die mensen toch een geweldige geestkracht nog blijken te bezitten na zoveel jaren moeilijkheden, dat ze toch weer als het ware de strijdbijl opgraven, al is dat dan figuurlijk, en proberen voor hun rechten op te komen. En dat is dus niet alleen die bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika die vaak door gewone bevolkingsmensen, indianen, boeren, vrouwen geïnspireerd is, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de geschiedenis van de indianen in Noord-Amerika, waar ik een paar jaar geleden vrij intensief mee heb kennis gemaakt en waar de indianen wel op de meest rupsigloze manier misschien zijn verdreven in aparte gebiedjes, reservaten, je zou het met apartheid kunnen vergelijken van vandaag in Zuid-Afrika, ondergebracht zijn, gekoeieneerd, gewelddadig tot het christendom bekeerd en meer van die dingen, om ze echt helemaal te Amerikaniseren. Ondanks het feit dat ze dat een paar honderd jaar hebben volgehouden, de Amerikanen, is dat niet helemaal gelukt, of je zou nu achteraf misschien kunnen zeggen, helemaal niet gelukt, want die Indianen hebben jarenlang hun strategieën gehad om die geweldige druk te overleven. Ze hebben daarvoor allerlei, ja, je zou het kunnen noemen, cultussen gehad. Ik denk aan de ghost dans, de geestendans, waarmee ze in trance gingen en contact hadden met hun voorouders. Of de peyote cultus. Hè. Dat peyote is een drug waar mescaline in zit en waar je dan high van wordt. En waar je dan ook het gevoel mee krijgt dat het allemaal toch wel goed gaat. En aan de ene kant zijn het gebruik van dit soort cultussen natuurlijk manieren om, ja, je zou kunnen zeggen, om het lot te aanvaarden. Aan de andere kant heeft het hen ook geholpen om hun oorspronkelijke tradities toch op een of andere manier, zij het op een heel laag pitje, jarenlang, decennia lang, misschien wel eeuwenlang, in leven te houden. En het interessante is dat nu juist de laatste tientallen jaren die hele beweging van de Noord-Amerikaanse Indianen om zich te verzetten tegen de Amerikaanse invloed weer opgekomen is. Ik denk bijvoorbeeld aan die happening in 1973 in het plaatsje Wounded Knee in Noord-Amerika, waar bijna 100 jaar eerder in 1890 zo ongeveer de laatste grote massamoord op Indiaanse verzetstrijders, die zich toen eigenlijk al niet meer verzetten, heeft plaatsgevonden, waarbij een paar honderd mensen, vrouwen en kinderen vooral, door de Amerikaanse leger van die tijd rupsigloos werden vermoord. Dat was dus het begin ook van die teruggetrokken cultussen. Hè. De geestendans en de peyote-cultus zijn daarna vooral over het hele land onder de Indianen verspreid geworden. Die hebben zich dan ook inderdaad een aantal tientallen jaren koest gehouden. Maar nu komt dan plotseling die zaak weer opzetten. En in 1973 heeft dan een kort daarvoor opgerichte organisatie, de American Indian Movement, heeft verzet aangetekend en heeft die plaats Wounded Knee opnieuw bezet en gezegd dat ze het eigenlijk toch als een soort, dat ze de rechten op land die de Indianen daar hebben moeten erkennen. En ook dat de regering eraan zou mee moeten werken. Ze hebben daar het land dan ook voor bezet, die Indianen. Dat multinationals en grote ondernemingen die steeds verder oprukken om het laatste stukje land die Indianen nog hebben ook maar in te pikken, omdat ze daar of olie of uranium of kolen of iets anders waardevols in de grond vinden, om dat te weerstaan. En dat is dus een hele belangrijke beweging geworden. Het is ook niet toevallig dat een van de leiders van die beweging, Leonard Peltier, dat die al jarenlang als een soort dissident in de gevangenis zit op beschuldigingen van moord op politieagenten, waar veel mensen van zeggen dat het een fictieve of onjuiste beschuldiging is. Daar wordt verder heel weinig aan gedaan, maar je zou het in zo'n geval kunnen vergelijken met de bekende dissidenten uit Oost-Europa. Alleen wordt daar in de pers en zo weinig aandacht aan het geval van deze man besteed. Het geeft ook weer dat daar natuurlijk grote belangen op het spel moeten staan. En het is ook dan niet helemaal onbegrijpelijk om, nou ja, te zien hoe nu in Canada bijvoorbeeld de Indianen daar in het verzet komen op soortgelijke wijze als die in de Verenigde Staten tegen maatschappijen die daar bij hun dan in het gebied dus waar dan die winterspelen binnenkort weer gehouden moeten worden, daar land proberen af te pikken omdat ze daar iets gevonden hebben. Shell schijnt dan een van de maatschappijen te zijn, de koninklijke Shell, die daar nu bezig is om weer Indianen voor de zoveelste keer verder weg weer van hun land te verdrijven. En het is natuurlijk toch wel iets waar wij in ons land, als wij solidair willen zijn met die Indianen, daar vooral ook op moeten letten. Niet alleen hoe kunnen we die mensen steunen, hoe kunnen we voor hun rechten opkomen, hoe kunnen we mensen die daar als dissidenten in de gevangenis zitten eventueel helpen om eruit te komen, maar anderzijds, hoe kunnen wij hier in ons eigen land die krachten die voortdurend die Indianen eigenlijk wegdrukken omdat ze daar materiële belangen hebben, en dan denk ik dus aan de grote multinationale ondernemingen waarvan dan de Shell in ieder geval in Nederland gevestigd is, dat we die toch meer daarop aan zouden moeten spreken. Ik wil niet zeggen dat alles wat die maatschappijen doen slecht is, maar het is natuurlijk toch niet toevallig dat zo'n maatschappij als de Shell nu ter sprake komt in verband met die Indianen in Canada. Een paar jaar geleden kwamen ze ter sprake over die aboriginele bevolking in Noord-Australië, waar ze ook bezig waren om die mensen van hun land te verdrijven, omdat ze daar uranium of iets dergelijks hadden gevonden. En nou ja, het wordt toch tijd om die maatschappijen wat dat betreft toch een tikkeltje ter verantwoording te roepen. En ik heb het gevoel dat dat toch ook een van de bijdragen is die je dan als Nederlander in dit soort strijd kunt geven. Ten eerste plaats meer erop letten wat onze landgenoten in den vreemde nog steeds doen. En ten tweede dan kijken hoe wij daar in ons eigen land met onze instituties daar toch iets aan zouden kunnen doen. Afgezien dus van mensenrechten en andere zaken waar wij met dus natuurlijk die Indianen ook moeten steunen.
Oh, gij, Brutus!
In Paradiso in Amsterdam wordt vandaag een manifestatie gehouden naar aanleiding van die 12e oktober, de dag dat Columbus voet zet op het land van de Indianen. Aan de telefoon heb ik Juicy, die is op dit moment in Amsterdam. Juicy, hoe zit het sfeertje in Amsterdam?
Het sfeertje is op dit moment uitbundig. Er is een, laten we zeggen, een culturele afsluiting met muziek, zang, dans, verhalen. Tussen het blijere gedeelte van het verhaal wat Indianen eigenlijk bezighoudt tegenwoordig. Het staat onder het motto Stemmen van onrecht en strijd van de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent. Zoals we weten, een misvatting dat de mensen van de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent Indianen heten. Maar daar hebben we het vandaag genoeg over gehad, geloof ik. Hè? Mm-hmm. Het zal wel duidelijk zijn voor de mensen die naar tafel van 6 hebben geluisterd. Als je dat niet hebt gedaan, dan moet je dat vandaag wel doen. Ja. Vanochtend begon de dag met een persconferentie. En het bijzondere aan deze 12 oktober manifestgroep is dat ze zich vooral richten op de Indianen van Noord, Midden en Zuid-Amerika. Dus niet zozeer met de oorspronkelijke bewoners van de Filipijnen bijvoorbeeld, of van Japan, die dezelfde soort problemen hebben en die wel bijvoorbeeld naar Genève toe zijn geweest en conferentie in Wenen om gezamenlijk een problematiek voor te leggen. De problematiek van dat ze van hun land verdreven worden en bedreigd worden met, laten we zeggen, uitmoording. Vandaag waren aanwezig mensen uit Bolivia, uit de Verenigde Staten en uit Suriname. En uit Bolivia was Maria Portugal. Uit Suriname waren twee verschillende mensen. Eén die ook in 2 weken geleden in Nijmegen is geweest. Marius Chura. Hij is lid van Kalinja. En een andere Suriname was Biano van Gemmel. Een Locona.
Het is ook zo, dus even onderbreken, Het is ook zo dat die uitmoording, die verdrijving, die onderdrukking van die Indianen niet iets is wat alleen nog maar in films voorkomt. Hè? Het is nog steeds de harde realiteit in Amerika en in de andere landen.
Ja, in films wordt het zwaar geromantiseerd en daar heeft Milo Yellow Hair, dat is een Lakota-Indiaan, heeft het daar steeds over de romantisering in films, met andere woorden. Een gestreden strijd, zoiets van, Indianen zijn uitgemoord en Amerika heeft het land gezuiverd van wilden en heidenen. Maar de Indianen doen weer van zich spreken, dat is heel erg duidelijk. Een paar jaar geleden is er een Russeltribunaal geweest waarin de politiek van de landen die met oorspronkelijke bewoners te maken hebben zwaar veroordeeld is. We hebben volgende week een interview wat we laten horen met Yellow Hair, waar hij daarop zal reageren. We hebben eigenlijk een heel lang gesprek met hem gehad. En waar we een stuk van op tape hebben. Maar wil jij nog meer weten over vandaag, Wim?
Ja, je kunt wat ik me ook eigenlijk een beetje afvraag. Ik had ook in de taal van 6 geluisterd. Ik verbaas me een beetje over de rust waarover de mensen daar praten. Ik heb net van Gerrit Huizen gehoord dat de oorspronkelijke bevolking in Amerika, op het Amerikaanse continent, ongeveer 100 miljoen was. Het was binnen enkele eeuwen is dat gereduceerd tot een 10 miljoen. Dus, en dus 90 miljoen mensen zijn eigenlijk gewoon uitgemoord.
Ja.
Het is eigenlijk is dat een genocide waar die volgens mij nog nooit is voorgekomen, in wat voor geschiedenis ook.
Ja. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Ik bedoel, Joden gaan er tussen haakjes trots op dat zij een van de volkeren zijn die door de eeuwen heen vervolgd en uitgemoord zijn. Ja, ik denk dat ze in dit grote verhaal, wat de wereld aangaat, daarin dan heel duidelijk de oorspronkelijke bewoners uitmoording vergeten.
Mm.
Ja, zonder meer. Milo Yellow Hair, die heeft het er op een gegeven moment ook al over dat, dat vandaag de dag mensen die, dus Indiaanse mensen die zonder rijbewijs auto rijden of zo, dat die opgepakt worden en zonder pardon opgesloten worden, dat vrouwen gesteriliseerd worden tegen zin in. Kijk, op die manier moord je natuurlijk ook een volk uit, er blijft ook niks over, hè.
Ja, en ook het probleem van nucleaire afvallen. Komt dat vandaag ook een beetje aan de orde gekomen?
Ja, ja, zonder meer. Ja, er is een Hopi groep, die, een Indianengroep, die wordt echt bedreigd door stralingsziekte. Die is gewoon aan het doodgaan. Ze hebben zelf dan nog de hoop dat, dat natuurlijke medicijnen een middel zouden kunnen zijn. En daarop doorvragend zegt de Indiaan Yellow Hair van, laten we daar niet te ver op ingaan, want stel dat de Amerikaanse overheid erachter komt dat we er wel medicijn voor hebben, dan dumpen ze natuurlijk helemaal de vallei vol. Maar het is zonder meer een feit. En het is niet alleen het lozen en storten van radioactief afval. Het is olie, het is tin, het is yellow cake, de uranium die verrijkt wordt voor strategische doeleinden. Het is kolen, het is water. Het is onvoorstelbaar wat de Amerikaanse overheid uithaalt om aan dat soort energiebronnen te onttrekken aan de oorspronkelijke eigenaren. Want uiteindelijk heeft de Amerikaanse overheid toch toegegeven aan de Indianen dat ze bepaalde grondgebieden mochten blijven bewonen. Staat zwart op wit. En ondanks dat wordt er weer opnieuw een verdrag geschonden. En worden de Indianen van de territoria afgedreven.